Ik wil eerst lezen 2 Timotheus hoofdstuk 1 uit de Telos-vertaling. En dan vanaf vers 10 van vanavond. En voor het verband wil ik eigenlijk vanaf vers 9 lezen. Vers 10 valt eigenlijk midden in een zin, dus vanaf vers 9. God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood teniet gedaan en het leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Om die reden leid ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede jouw toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Dit weet je, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Phygelus en Hermogenes zijn. Mogen de Heer het huis van Onesiphorus barmhartigheid geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich van mijn keten niet geschaamd heeft. Maar toen hij in Rome kwam, heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden. Mogen de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. En hoeveel dienst hij in Efeze bewezen heeft, weet jij zelf het best. Tot zover. Ik heb de vorige keren ook aangegeven, en dat herhaal ik nu, dat deze brief van Paulus een ongekende waarde heeft voor ons als gelovigen in deze tijd. De hele Bijbel is natuurlijk waardevol, elk woord van God is gegeven om ons toe te rusten en op te bouwen. Alleen de brieven van Paulus hebben een hele bijzondere plek. En deze, als het gaat om de tijd waarin wij leven, wel een heel bijzondere plek. Want ja, ik vind het altijd heel lastig om over te brengen als ik ook ergens moet spreken. Kijken mensen je een beetje glazig aan als je het probeert uit te leggen. Maar de gemeente van de Heer Jezus kun je vanuit twee gezichtspunten bekijken. En het eerste is natuurlijk dat de Heer Jezus de gemeente bouwt als het lichaam van Christus. Hij zal deze ook als reine maagd, als bruid voor zich stellen straks, hè. Zonder vlek of rimpel, dat doet hij allemaal. Hij bouwt de gemeente. Hij is degene die toevoegt. Hij is ook degene die ons heiligt en die ons naar geest, ziel en lichaam onberispelijk voor zich stelt straks. Dat is allemaal één kant. Maar de andere kant is dat het ook in handen van mensen gegeven is. Hè? Dat getuigenis van de Heer Jezus. Wie hij is en wat hij gedaan heeft. En als je het zo bekijkt, ja, dan is het eigenlijk niet veel soeps geworden. Sterker nog, het is in groot verval geraakt, dat huis van God. Talloze leerlingen zijn binnengeslopen. Nou ja, kijk alleen maar vandaag de dag naar het Rooms-Katholicisme, wat daar allemaal van terechtgekomen is. Alle kerkstromingen die er zijn, alle evangelische richtingen die we hebben. En daarbij natuurlijk vooral het morele kwaad, wat gewoon toegestaan wordt. Ik was nog bij mijn ouders en mijn vader en moeder gaan nog steeds naar een bepaalde kerk in Nederland. En mijn vader zei, ja, over 2 weken dan hebben wij een speciale dienst waarin een homo-echtpaar voorgaat. Snap je? Dat is de gemeente, dat is wat we ervan gemaakt hebben. En dan noem ik maar één klein voorbeeldje. En dat is de situatie van 2 Timotheus. Paulus, die staat aan het einde van zijn leven, heeft al die tijd dat hij in de bediening stond, de rechte weg bewandeld. Typisch dat ook bij zijn bekering hij bij de straat De Rechte zat. Ga naar de straat De Rechte. En hij heeft tot het einde toe heeft hij vastgehouden aan het unieke van het christendom. Dat is wat de meeste mensen vandaag niet meer zien. Is dat wij een hemelse Heer hebben. En wij zijn daar met hem verbonden. Maar de consequentie daarvan is dat wij dus hier op aarde vreemdelingen zijn, maar ook niets hebben wat ons geestelijk voedt. Niets. Dat is allemaal daar. En de Heilige Geest die ons gegeven is, verbindt ons met hem daarboven. En daar liggen onze interesses, daar ligt ons leven, daar ligt ons doel. Maar helaas is de gemeente wereldgelijkvormig geworden in al zijn voegen. En Timotheus is hier eigenlijk een voorbeeld van de gelovigen die in een tijd waarin deze dingen spelen, gewoon vasthoudt aan wie hij is in Christus. Het pand wat we ontvangen hebben, alles wat te maken heeft met hem, ja, dat moeten wij bewaren. En wat ook een heel belangrijk element is, en dat wil ik nog even zeggen. Ik kwam vandaag, kwam ik twee mensen tegen, ik moest heel kort even boodschappen doen. Dat is heel vaak zo, dan ben ik aan het werk en dan word ik gebeld en dan zegt die Lona, kun je nog even boodschappen doen? Oh ja. Dus ik snel naar de stad, kwam twee mensen tegen. De eerste was een broeder die ik 10 jaar geleden heb geholpen. Hij was net weduwnaar geworden en hij zag het niet meer zitten. En goed. En ik zeg, hoe is het nou met je, joh? Hij zegt, ja, geweldig is het. Het is geweldig. Ik zeg, oh, wat fijn. Het komt allemaal van boven, hè, zei hij. Nou, mooi, hoezo dan? Hij zegt, nou ja, hij zegt, tegenwoordig ben ik met de Sabbat bezig. Oh, zeg ik. Ja, hij zegt, er zit zoveel geestelijke rijkdom in de Sabbat. Oké. Hij zegt, ik ben net bij een conferentie geweest, zegt hij. Met 350 mensen hebben we feest gevierd. Het Loofhuttenfeest. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou, mooi, joh. Ik zeg, maar... De zegen is in de Heer, hè? Daarboven, hè? Dat is het, hè? Ja, tuurlijk, dat ook, zei hij. Dat ook. Nou, toen ging ik verder en toen kwam ik nog weer wat anders tegen. Een zuster die zeer trouw is. Maar die zei dus van, ja, ik kom hier bij je op de Bijbelstudie. Ik ben nu even bezig met Neil Anderson. Je identiteit in Christus, hè? Dat heb ik hard nodig. Nou, prima. Ik zeg maar, je weet hoe ik erover denk. Ik vind het niet zo... Niet zo heel zuiver op de graad, maar goed. Waarom vertel ik dit nou? Omdat Gods Zoon heeft een werk verricht dat zo gewaardeerd wordt door de Vader, dat hij ons die zegeningen gegeven heeft. Maar waarom? Voor de eer van die Zoon. Ja? En niet voor ons. Tuurlijk, ik weet het allemaal wel. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar dat is niet voor onze stichting. Nee, onze stichting zit hem in de persoon die dat gedaan heeft. Dat is een heel verschil. En wat zie je vandaag? Mensen gaan zich bezighouden met de dingen van beneden. Met de Sabbat. Met het feesten. Met hun eigen identiteit. En ik snap het wel. Ik heb er zelf ook in gezeten. Jaren zelfs. Alleen, ik was niet met de Heer bezig. En dat is nou net wat Paulus probeert aan Timotheus door te geven in deze brief. Wees sterk in de genade die in Christus Jezus is. Zie? Het leven dat in Christus Jezus is. Zo begint hij ook de brief. Vers 1 zelfs. Het leven is in hem. Ja, het is in hem. Maar dat is zo lastig. En wat gebeurt er vandaag? Vandaag... En dat waarschuwt hij ook, hier in deze brief. Hij waarschuwt daarvoor. Hij zegt, mensen gaan zich leraars bijeen verzamelen naar hun eigen begeerte. Dat is niet per se gelijk allerlei zondige dingen of zo, maar dat wat ze zelf willen horen. Hoofdstuk 4, vers 3. Dan is het niet meer wat eigenlijk de orde van God is, is dat iemand wordt geroepen tot leraar van Gods woord en hij onderwijst de gelovigen vanuit Gods woord. Vroeger reisden ze ook rond. Hè? Dat kun je ook lezen in 2 Johannes vers 10. Daar zie je dat niet elke leraar vriendelijk moest worden binnengelaten. Maar vandaag gaan mensen de leraars naar zichzelf toe roepen. Dat is wat anders. Want ze willen niet meer de gezonde leer. Hè? Ze keren zich van de waarheid af. En de waarheid is, de gezonde leer is, dat jij daar bent, dat hij de bron is van alle zegen. De Heer Jezus. En vandaag wordt zijn naam natuurlijk gebruikt. Ik bedoel, van de week zag ik nog op televisie Family 7 een boodschap van iemand. Alleen, daar ging het weer om ons. Van, jij moet naar de stem van God luisteren. Daar moet jij in oefenen. En ja, want misschien zegt hij wel van, ik wil dat je die baan neemt. En dat je die baan neemt. En daar ging het helemaal over. Ja, op zich... zijn dat geen dingen die niet kunnen, alleen De vraag is, waar ligt de nadruk op? Ja? Oké, de volgende, Auke. Paulus wil dus heel graag die gelovigen, jij en ik, als het ware sterken in dat wat is geschied aan het kruis, gebeurd, volbracht, maar ook in de persoon van de Heer Jezus. En Christus is de heerlijkheid van God. Dat is een heel belangrijk thema bij Paulus. Als je wil weten wat de heerlijkheid van God is, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, in vers 9 had hij aangekondigd dat er een eeuwige roeping is, dat God dus jou als het ware heeft uitverkoren, of de gemeente, maar dan mag je jezelf toerekenen, om een heilige roeping te hebben. Nou, wat is een heilige roeping? Een heilige roeping is dat wij als het ware steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus, die dus nu daarboven is. Er is niets meer wat hem verbindt met deze aarde. God heeft deze wereld en alles wat mensen doen als het ware veroordeeld op dat kruis. Hè? De mens heeft aangetoond dat zijn hart ten alle tijde boos is. En dan heeft de gemeente een roeping die heilig is, die dus met hem in overeenstemming is. En wij moeten daarin opgroeien. Dat is een kwestie van groei. Je kunt niet gelijk na je bekering, huppakee, alles begrijpen en in je leven alles op orde hebben. Daar groei je naartoe. Nou, die roeping is, zegt vers 9, daarvoor heb ik er ook iets over gezegd, een voornemen van God. Die genade is ons gegeven in hem. Dus toen God zijn zoon zag, toen voordat er een wereld was, toen heeft God in hem al die genade gegeven aan de gemeente. Je was voorgekend en voorbestemd. Een heel bijzonder onderwerp, heel moeilijk ook. Maar het was allemaal verborgen in God, zegt Paulus ook. Het was allemaal verborgen in hem. Hij heeft zich dat voorgenomen, dat was zijn verlangen. Want dat geeft namelijk de hoogste glorie aan zijn zoon. Dat er straks een gemeente is. Ik weet niet hoeveel mensen daarin zullen zijn. Misschien wel miljoenen, ik weet het niet. En die zullen allemaal de heerlijkheid van de Heer Jezus hebben. En dat is tot zijn eer. Ja, vandaar dat Paulus ook aan het einde van deze brief zegt. Daar kom ik natuurlijk nog wel op over een aantal maanden. Maar hij zegt in vers 8. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is iets een heel bijzondere uitdrukking. En dat heeft dus niet te maken met, ja, ik heb de Heer lief, maar zijn verschijning. En zijn verschijning is het moment dat zichtbaar wordt wat de gemeente, als het ware, tot zijn heerlijkheid heeft bijgedragen. En Paulus, zijn oog was eigenlijk voortdurend gericht op die verschijning. Hij zei van, ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf, maar ja, ik wil die roeping die ik heb ontvangen, die heilige roeping, maar ook die bediening, wil ik tot het einde toe vasthouden. Als straks de Heer Jezus verschijnt, is dat tot zijn eer. Dat is de motivatie. Dat betekent zijn verschijning liefhebben. Dus als jij vandaag bepaalde keuzes maakt, dan is dat niet voor jezelf, om daar zo blij van te worden of zo, dat word je natuurlijk ook wel, maar omdat je dat tot zijn eer doet. Snap je? Dus mannen heb je vrouw lief enzovoort. Dat is allemaal niet, ja, dan heb ik een fijn huwelijk, ook, maar draagt bij tot zijn heerlijkheid straks. Nou, dat is dus in God voorgenomen, maar nu is het geopenbaard, zegt hij. Ja? Die genade, die verborgen was in God. Kijk, in het Oude Testament was de vergeving en niet nog openlijk geopenbaard dat het voor eeuwig was, maar mensen konden tot God naderen. Dat was al een stuk genade. En God zegt ook, ik ben genadig. Hè? Exodus zegt hij dat, 34 en Joël, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Maar deze genade is wat anders. Dat is Paulus' thema. Dat is een gezelschap mensen die aan hem gelijk is. Zondaren die niet alleen vergeven zijn, maar die dus op dezelfde positie worden gebracht als de Heer. De positie van zonen. Het zoonschap. De voorrechten van het zoonschap, de erfenis. Dat is echt heel bijzonder. Die genade werd pas geopenbaard toen de Heer Jezus verscheen, staat hier. Ik heb daaronder gezet Handelingen 20, vers 24, wat ik net citeerde. Ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf. Dat is een hele bijzondere uitspraak. Ik denk niet dat er velen zijn die dat hem na kunnen zeggen. Hij zei, sterf is mijn winst, weet je wel. Maar hij zegt, het gaat mij niet om mijn eigen leven. Dus eventjes totaal tegenovergesteld onze tijd, hè? De geest van deze tijd. Dat is allemaal ik. Het gaat allemaal om, ik moet er zo goed mogelijk uitkomen, ook op het geestelijke vlak. Opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen om het evangelie van de genade van God te betuigen. Dat is dus die genade die nu is geopenbaard. En nogmaals, dat is niet alleen maar vergeving, dat is al geweldig. Maar het is geroepen zijn met een roeping voordat er een wereld was. En die roeping is als hem zijn. Nou, ik kan daar niet bij. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen begrijpen. Ik kan er wel heel blij van worden. Ook niet elke dag. Maar er zijn momenten dat ik de Heer hartelijk en uit mijn hart voor dank. Ik van Heer, wat is het bijzonder. Toch? Dat je zo'n voorrecht mag kennen. Om in deze tijd een christen te zijn. Dat je mag weten in het huis van de Vader te zijn. Zoals de Heer daar al van eeuwigheid af is. Dan mag je straks zijn. Je mag straks de heerlijkheid van de Heer aanschouwen in het aangezicht van Christus. Je mag weten geliefd te zijn zoals Hij geliefd is. Heel bijzonder. En Paulus zegt, wat me ook gebeurt, we gaan het straks ook zien met dat lijden. Dit is mijn goal, dit is mijn doel. Maar wij leven in een maatschappij waarin alles erop gericht is om ons eigen leven te behouden. Ik ga wel eens naar de kapper vanochtend, kun je het zien? Ja, zal ik even het adres geven? Misschien wel goed voor jou ook. Nee, ziet er goed uit hoor, Erik. Maar ja, dan moet je soms even wachten en dan ligt er een krant of zo. En dan denk je, nou ga eens even de krant lezen. Maar ja, al binnen 4 seconden heb je het alweer, zit het alweer in die atmosfeer van ik. En snap je, het eigen leven is allemaal zo belangrijk. Tuurlijk, dat is de wereld. Paulus noemt het de heerlijkheid van zijn genade, Efeze 1 vers 6. De heerlijkheid van zijn genade. En hij noemt het ook de rijkdom van zijn genade. En die genade is dus allemaal door God bedacht, omdat hij zijn zoon zag. Dat kunnen wij ons heel moeilijk voorstellen. Maar toen hij zijn zoon zag, toen wilde hij hem gewoon dit geven. Een bruid die aan hem gelijk is. En toen de Heer Jezus verscheen, de eerste keer, straks verschijnt hij nog een keer. En hij wordt hier heiland genoemd. Daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. Toen, en dan zegt Johannes, ik heb het eronder gezet, uit zijn volheid, en daar mag je wel, ja, daar mag je een avond over nadenken, over mediteren of in aanbidding de Heer dat teruggeven. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade op genade. Dat is allemaal verleden tijd. Er is niets meer te geven. We zijn volkomen gezegend. Niet voor onze eigen nut. Want een Stefanus wordt gestenigd en Jacobus wordt onthoofd. Paulus wordt uiteindelijk ook onthoofd en heeft een verschrikkelijk lijden moeten ondergaan. Maar het is tot de eer van de Zoon en hadden ze het voor over. Ja? Zij kenden de Heer Jezus op een diepe wijze. Nou. En die heiland, dat woord heiland betekent onderhouder. Dat is een heel bijzonder woord, wat echt iets van, nou, hoe vaak komt het voor in die pastorale brieven? 9 of 10 keer zo'n beetje, ik heb ze er allemaal onder gezet. Tussen haakjes, kan je thuis even opzoeken. Maar de Heer Jezus wordt heiland genoemd en God wordt ook heiland genoemd, allebei. Ze zijn onze onderhouder. En als het gaat om een tijd van verval waarin wij nu zitten, Hij is onze onderhouder. Komt zo meteen nog wel aan de orde. Maar ja, dan, het hangt dus in deze brief af van onze verantwoordelijkheid. Heel sterk. Wat doe je met dat pand wat je gegeven is? Maar de Heer onderhoudt jou. Zorg ervoor dat je niet struikelt of kan of valt. Dat je uiteindelijk niet afvalt van Hem. Nou, Hij heeft de dood er niet gedaan. Schitterend. Vind je niet? Het is niet alleen, de dood is verslagen of overwonnen, maar teniet gedaan. Buiten werking gesteld betekent het. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, een van mijn absoluut lievelingsteksten. Ik heb 900 lievelingsteksten, dus nou ja, goed. Dit is er ook een van. Deze gebruik ik heel vaak voor mensen die het hebben over doodgaan en alles. Even zien. Vers 51. Dat is schitterend. Johannes 8, vers 51. Dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood, het Griekse woord dus staat er niet voor, dus dood, het hele begrip dood, in eeuwigheid, geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid. Ja? De Joden die gaan het vervolgens weer verkeerd citeren in vers 52. Hebben het over smaken. Maar het is ook heel bijzonder. De dood is teniet gedaan, mensen. En ik geloof dat als wij voor onze laatste adem komen te staan, om het zo maar te zeggen, dat wij de dood ook echt niet zullen aanschouwen. Maar dat we gelijk door de engelen gedragen worden, denk ik, bij de Heer Jezus. Er zijn ook mensen die er getuigen van zijn geweest bij sterfgevallen en bij mensen die daar ontsliepen. De dood teniet gedaan, dat wordt ook nog in de Hebreeën 2 vers 14 gezegd, maar er wordt iets bij gezegd. De machthebber over de dood, de duivel, werd ontroond. De Heer Jezus heeft die genade aan het licht gebracht. Dat is het negatieve. Maar er staat nog iets bij. Onvergankelijkheid aan het licht. En dat is zo belangrijk in een tijd waarin iedereen maar zijn eigen gang gaat. Een soort geestelijke richtere tijd vandaag. Dat de onvergankelijkheid van het leven, je zou ook kunnen vertalen, onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Dus het leven wat wij hebben, waar we in staan, is onvergankelijk. Het gaat nooit meer over. Het is niet alleen eeuwig, in de zin van voor altijd durend, maar ook onvergankelijk. Hij heeft het aan het licht gebracht. En dat is het evangelie. Het evangelie is dat een gelovige onvoorstelbaar gezegend is, omdat God zijn zoon zo enorm lief heeft dat hij deze dingen aan hem schenkt en door hem ook schenkt. Want dit toont ook zijn heerlijkheid. Hè? Hij is de vredevorst, maar ook degene die het leven heeft gebracht. Ik ben het leven. Wie in mij gelooft, zal geenszins sterven. En hij zal leven, ook al is hij gestorven. Dat is de Heer Jezus. Dat is het evangelie. Ja? Vers 11. Maar Paulus is daarvoor aangesteld. Tuurlijk, er zijn meer apostelen. Er zijn meer bijbelschrijvers. Maar speciaal aan Paulus is de genade gegeven om in geschrift, geschreven woord, aan ons door te geven wat de rijkdom inhoudt van het evangelie. De andere apostelen ruiken eraan, noemen het bijvoorbeeld Petrus, deelgenoten van de goddelijke natuur, hè? 2 Petrus 1. Dat is ook al aardig. Ik bedoel, Johannes heeft het over onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Dat is ook al gigantisch. Maar het feit dat wij met Christus verheerlijkt zijn, als het ware, met hem daar zijn al, dat is echt aan Paulus gegeven. Nou, bekende tekst heb ik daaronder gezet. En ja, daar heb je het weer, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is nog niet openbaar. Dat Christus in u woont, in jou woont, dat is nog niet openbaar. Dat zien mensen nog niet. Ze zien de vrucht, hoop ik. Maar die heerlijkheid die in ons is, Colossenzen 1, Christus in u, de hoop van de heerlijkheid, ja, dat is nog verborgen. Straks wordt het openbaar, hè? Straks wordt de heerlijkheid die in de gelovige is openbaar. En dan zal de hele wereld erkennen en zien dat de Heer Jezus zo geweldig is, dat hij in al deze mensen, als het ware, gereproduceerd wordt tot in alle eeuwigheid. Maar hij is daarvoor aangesteld. En dat aanstellen, dat gebeurde bijvoorbeeld in Handelingen 9. En dan zegt de Heer, deze is mij een uitverkoren vat of werktuig. Waarom? Wat staat erachter? Om mijn naam te dragen of te brengen. Dus dat is het. Deze man had helemaal niets meer voor zichzelf. Hij was gewoon een vat. Hij was gewoon een leeg vat. Hij was gewoon een slaaf, een doulos van Christus. Om die naam te brengen. En die naam, dat is het evangelie. Het evangelie is de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het evangelie. Het zou je maar gezegd worden dat je veel moet lijden. Maar dat je dus de naam boven alle namen moet brengen voor koningen. Voor volken. En voor de zonen van Israël. Ik heb het wel vaak gezegd, ik weet niet of ik het hier gezegd heb. Maar het heeft mij zo aangesproken dat als je kijkt naar het boek Handelingen. Dat begint met de uitstorting van de Heilige Geest en geweldige tekenen en wonderen en noem maar op. Maar het sluit af met een heel eenvoudig zinnetje. En ja, dat heeft mij persoonlijk enorm geraakt, want er staat niet van en dit was het of zo, en einde, of er gebeuren nog vele dingen, en punt, nee. Het sluit af met dat Paulus 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning bleef. Let op, hè. Hij ontving al die bij hem binnenkwam. Dus niet, hij ging uit en zo, nee. Hij ontving, het was gebracht. Het evangelie was gebracht. En hij ontving. En dat is vandaag ook zo. Je moet wel komen. En je moet wel bij zijn onderwijs komen. Maar hij predikt het koninkrijk van God. Dat heeft ook weer te maken met een stukje bekering. En dan staat er het als laatste. En hij leerde aangaande de Heer Jezus. Nou, toen ik dat las. Toen heb ik, dat is 2014, de zomer van 2014. Toen was ik op vakantie. En toen, toen las ik onder andere dit en nog een aantal andere mooie dingen. En toen heb ik me voorgenomen van als ik ga spreken, ga ik leren aangaande de Heer Jezus. Niet over iets anders. Dus mij zul je niet snel iets horen zeggen wat niet over hem gaat eigenlijk. Dat vind ik zo mooi, want hij deed het ook. En daarom is hij aangesteld als prediker. Dat is het eerste, hij moest natuurlijk eerst die ongelovige mensen bereiken. Maar daarna ook als apostel, hij moest de gemeente funderen. Want ja, ging binnen no time fout. Hij was bij de Galaten, hij zei, dit is de Heer Jezus, hij is gekruisigd en dit is de genade van God. Toen ging hij weer weg, kwamen allerlei andere mensen, parasieten zou ik willen zeggen, die kwamen binnen en die gingen die mensen aan zichzelf binden. Die zei, ja nee, je moet ook laten besnijden, je kent het wel. Paulus weer een brief schrijven, weer terug, apostel, maar ook leraar. Dus niet alleen verbeteren en fundament leggen, maar ook onderwijzen. En dat is het doel van alle onderwijs in de gemeente. Leren aangaande de Heer Jezus. Maar ga vandaag eens een rondje. Ik kom natuurlijk wel eens ergens en dan kijk ik wel eens. Ik ga naar de gemeente. Zondag ga ik weer naar Raamsdonksfeer. Nou, dan kun je alle preken bekijken of luisteren van de weken ervoor. Nou, zonder dat ik nou dan zeggen dat het allemaal niks is of zo. Maar waar gaat het nog over hem? He? Waar ga je nog leren aangaande de Heer Jezus? Diepere dingen over hem. De Korintiërs waren er niet klaar voor. Want hij zegt, ja, we spreken deze wijsheid onder de volmaakte. En dat waren zij niet. De Hebreeën waren ook nog niet klaar, want die hadden nog melk nodig. Dus maar waar vind je dat nog? Onderwijs aangaande de Heer Jezus. Nou, daar was hij voor aangesteld. Om die genade van God te betuigen als prediker, apostel en leraar. Dat van de volken staat er niet bij, inderdaad, bij alle handschriften. En ik denk dat het ook wel terecht is dat het er niet bij hoort in dit stuk. Want ja, dat past ook niet zo in het karakter van deze brief, individueel onderwijs. Het evangelie noemt hij ook wel het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is zijn evangelie. Paulus heeft een dimensie eraan toegevoegd die vandaag zo wordt genegeerd, mensen. Ik hoop dat je dat ook oppakt. Misschien heb je het al 100 keer gehoord. Misschien nog nooit. Maar het wordt gewoon genegeerd. We worden door allerlei leringen op deze aarde getrokken. Hier is het. In allerlei... We moeten van alles bezig zijn. Maar het is daarboven. Daar is het. Het is hem. En dat is de enige weg tot groei. Groei op in de kennis en in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Dat is de weg. Oké. En dat is voor mij ook een enorme verandering geweest in mijn leven. 2 jaar geleden is de. Nou, eigenlijk al iets daarvoor ook, maar 2 jaar geleden was echt geweldige. Ja, heel apart, moeilijk uit te leggen, maar mijn bekering was in 93, vorige eeuw. Maar dit, dat geestelijke vernieuwen, dat je echt onder de indruk komt van wat Paulus onderwezen heeft, ja, dat was toen in die zomer. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben beleefd en nog steeds groeien daarin. Het gaat echt om hem daarboven en dat is de heerlijkheid van God. Volgende, Auke. Ja, om die reden leid ik ook deze dingen. Kijk, de mensen willen het gewoon niet. Ja? Waarom niet? De mensen willen hun eigen eer. En wat geeft nou meer je eigen ego eer als dat je... En godsdienstig bent, want ja, dan hou je je geweten nog een beetje op orde. En dat je heel veel dingen doet. Wie krijgt daar de eer? Ja, jij natuurlijk. Paulus zegt, nee, menselijke godsdienst heeft afgedaan. Nou zeggen de Joden, die moeten we niet. Ja? Stenigen die man. Hij werd ook gestenigd in Lystra. Hij werd gelijk weer, hij stond gelijk weer op. De volgende dag was hij weer verder, dus... Ik heb zo'n idee dat hij daar wel in de derde hemel geweest is, maar goed. De heidenen zeiden, die man is gestoord, want ja, wat is dat nou voor wijsheid? En niemand moest hem. En vandaag is het nog net zo, mensen. Gaan we zo zien. Maar ik schaam me niet. En dat is zo mooi, hè? Kijk, als je in een tijd leeft... En ik proef er een heel klein beetje van hoor. Het is niet echt niet te vergelijken met hem natuurlijk. Maar als ik ergens lesgeef, van de week moest ik ergens lesgeven over de brief van Titus. Nou, en dan krijg ik een handleiding mee. En dat is gewoon, ja, met alle respect, een beetje om te huilen. Weet je, het gaat allemaal uit van de mens. En van, Paulus leert dit wel, maar het is allemaal voor die tijd, weet je wel. Dat geldt allemaal niet voor nu. Want ja, toen dit en toen dat. Maar als je dan zegt van, hallo... Waar slaat het op? Wat zeggen ze dan? Nou, bij andere leraar zoeken, daar komt het op neer uiteindelijk. Maar hij zegt, ik weet wie ik geloofd heb. Dat is mooi, hè? Wat is de troost van iemand die gewoon met leden ogen aanziet dat het gewoon, hoe zal ik het zeggen, dat het een bende is in de gemeente. Ik zeg, ja, zo bedoel ik het niet, maar in het getuigenis van God is het in ieder geval droevig. Dan zeg je, ja, maar ik ga door. Want ik weet in wie ik geloofd heb. In wie ik vertrouwd heb. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 4, schitterend, hoofdstuk 4, vers 17. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Dus niet, Heer geef me kracht. Nee, de Heer heeft mij gesterkt. Hoe kan hij dat zeggen? Want hij leefde niet met zijn hart hier beneden, maar hij leefde met zijn hart daar. En daarom zegt hij, ik weet wie ik geloofde. En het volgende vers, vers 18, de Heer zal mij redden van elk boos werk. Hij wist dat, hij was ook een soort profeet die man, hij wist het gewoon. Ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren. Dat is in de NBG vertaald dat hij mij toevertrouwd heeft. Maar... De HSV zegt het ook goed. Het is het pand dat Paulus weer in de handen van God had teruggegeven. En dat is heel belangrijk. Waarom? Nou, dat pand is dat hele gebied waar ik jullie net heb uitgelegd. Het hele evangelie over de Heer Jezus. Dat pand is in onze handen gegeven, ook van de reddingsark. Maar kunnen wij dat? Kunnen we het vasthouden? Vertrouwen we onszelf? Nee.
tenminste, het hangt echt van hem af. En dat zegt hij dus hier ook. Hij zegt, ik heb het weer bij hem weggelegd. Ik leg het in zijn handen, als het ware. Tuurlijk, het was het pand van Paulus. En het is ook voor ons als gemeente belangrijk dat we dit vasthouden, dat we het doorgeven aan de volgende generatie. Maar hij wist ook wel, als het van mij afhangt, ja, dan gaat het misschien niet lukken. Dus daarom zegt hij, en dat is belangrijk dat je de goede vertaling hebt, aan hem toevertrouwde pand. En bij hem weggelegd. Tot die dag. Er komt een dag. En dat is zo belangrijk voor ons. Er komt een dag dat alles openbaar wordt. Waarom geef ik Bijbelstudie? Ja? Waarom spreek ik in gemeentes? Is dat voor mezelf? Is dat voor de Heer Jezus? Nou, dat zijn de motieven van je hart. Waarom doe je dingen? Die dag wordt het openbaar. Nou. En ik denk dat we daar zeker hem in kunnen nazeggen. Van het is, we moeten het aan hem geven. Tuurlijk, wij hebben hier een gemeente van hem. Maar het is in zijn hand. Het geldt ook voor je persoonlijke leven. Kelly, dat is een van de... William Kelly, wel eens van gehoord? Nooit van gehoord. Een van de broeders uit de 19e eeuw... die een geweldige opwekking meemaakte daar in Engeland. En die heeft uitleg gegeven vanuit de schrift. Dat is echt ongekend met nog een aantal. Maar hij beschrijft het pand als volgt. Dit is niet alleen de heilszekerheid, maar ook het heil voor lichaam en ziel, wandel en werk. Met daarbij inbegrepen iedere kwestie die ooit zou kunnen reizen in het verleden, heden of toekomst. Dus je hele pand. Alles wat je hebt. In zijn hand leggen. Want hij weet wie hij vertrouwd heeft. Hij had de Heer Jezus gezien met zijn ogen. En wij door het geloof. En hoe groter de Heer Jezus wordt voor ons hart. Daarom hebben we ook onderwijs nodig. We gaan niet vanzelf. Ja, hoe meer vertrouwen er in hem zal ontstaan. Nou, dan vers 13. Hier begint eigenlijk de vermaning. Hè? Hij heeft een vrij lange inleiding. Hij heeft al iets gezegd over de genadegave die hij aan moest wakkeren. Maar hier zegt hij dan, houd tot voorbeeld, of neem tot voorbeeld. Dat is in het Grieks een soort uitdrukking die te maken heeft met een schilder die een voorbeeld had. Om dat na te schilderen, een beeldhouwer die een voorbeeld heeft. De gezonde woorden die je van mij gehoord hebt. Nou, dat woordje gezond komt heel veel voor in de pastorale brieven. 1 Timotheus 1 vers 10, 6 vers 3, nou nog een paar in Titus. Maar dat komt omdat die personen moesten toezien op de orde van de gemeente. De gemeente is een huis. En in dat huis gebeurt van alles. De gemeente heeft orde nodig. Moreel, maar ook leerstellig. Dat gewoon alles op zijn plek staat. En Titus en Timotheus moesten daarop toezien. Maar er was heel veel ongezond in dat huis. Ongezonde leer kwam er binnen. Ongezonde woorden. En dan zegt hij, wat zijn nou de gezonde woorden? Die van mij. Ja? En die maken mensen gezond. In plaats van geestelijk ziek. En hoofdstuk 3 zegt hij, zoek maar eens op, 2 Timotheus 3 vers 10. En wat is het kenmerk van een trouwe mens Gods in de eindtijd? Nou, dat hij dus nauwkeurig navolgt, vers 10 van hoofdstuk 3. En dat woordje navolgen, dat zien we ook in het boek Lucas, in het eerste hoofdstuk. Onderzocht, nauwkeurig onderzocht, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolging en mijn lijden. Dus wat is het kenmerk van een mens Gods? Dat hij de leer van Paulus, de persoon van Paulus, een voorbeeld acht voor zijn eigen leven. 3 vers 10. Want lieve mensen, we hebben 13 brieven van deze man. We hebben een Hebreeënbrief die waarschijnlijk van hem is, maar ook het boek Handelingen, wat heel stuk over hem gaat. Allemaal, waarom heeft hij zoveel in de schrift ons nagelaten? Nou, hij is ook een model van een discipel. die vasthoudt tot het einde. En die te maken heeft met zondige neigingen. Dat is hij. Dus hij is natuurlijk niet de Heer Jezus. Maar hij is een vat. Een werktuig. En dat vat, ja, daarin zit Christus. En je ziet in hem de Heer Jezus. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4. Daar zegt hij. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest. Ja? Maar alle hebben mij verlaten. Mogen hen het hun niet toegerekend worden? Dat is de geest van de Heer Jezus. Als mensen... Kijk, ik heb wel eens een gemeente meegemaakt en dan kwamen er steeds minder mensen. Of toen kwamen te laat of zo. En dan werden er allerlei maatregelen genomen en dan werden mensen een beetje aangepakt. En het werkt voor gemeenten natuurlijk. Dus mogen het hun niet toegerekend worden, snap je? Hij nam ze waarschijnlijk mee in gebed. Maar hij was niet bitter. Teleurgesteld, maar niet bitter. Nou, zo is de Heer ook. Dus hij is, zijn hele leven is een voorbeeld voor ons. En wat is een mens Gods in de eindtijd? Nou, die heeft de leer van Paulus bijzonder lief. Toen ik een maand geleden les gaf over 1 Timotheus, toen zei ik... Waar kwamen we hoofdstuk 2 uit? En toen zei ik, ja, ik zeg... De vrouwen, de orde in het huis van God betekent dat vrouwen geen gezag hebben. Of lerend gezag hebben over de mannen. Nou, dat was één meneer die begon gelijk te stijgen daar. Bijna letterlijk. Ik zeg, hallo, rustig aan. Ik zeg, ja, wat een onzin is dat. En ik zeg, ja, hallo, hoezo? Nou ja, de tijden zijn veranderd en dit en dat. En, ik zeg, ja, maar het is Gods woord, hè, zei ik. Nou, die man is nooit meer geweest. Die wil nooit meer bij mij in de les komen. Hoe kan dat? Aanstoot aan hem. Aan wie? Aan mij? Aan Paulus. Want zijn woorden worden zeer tegengestaan in de eindtijd. Dat gaan we zo nog zien. Maar Timotheus moest het niet doen. Het zijn gezonde woorden van hem. En iedere keer als ze weer begint, als ze weer begonnen wordt met ja, maar dat was voor die tijd en die cultuur en bla bla bla. Wat gebeurt er dan? Dan gaan wij dat woord van God, waarvan elke regel, elke zin nut heeft, gaan wij aan de kant zetten. Dan zeggen we, ja, nee, maar dat is allemaal voor toen. Nou. Er zijn heel veel dingen die daarmee samenhangen. Laat ik nu maar even rusten. Maar die woorden zijn in geloof en liefde. Dus het is niet alleen maar, ja, ik heb bijbelkennis. Nee. Het is een kenmerk van een mens Gods. Is niet alleen, ja, ik weet wat Paulus heeft geleerd. Maar ik ben een snoeihard. Nee, het is in geloof. Dat betekent het vertrouwen op de Heer Jezus, op de Heer God. En liefde is het resultaat. Die liefde is niet in ons, maar in Christus Jezus, staat er gelukkig bij. En die liefde is ook een kenmerk van de mens Gods. Liefde is in de Bijbel iets heel nuchters. Ik heb heel lang gedaan over... toen ik tot geloof kwam, toen was ik 22. En mijn hobby was... Weet u het nog? Vorige keer ook verteld. Maar ik zal niet verder vertellen. Maar het komt op de website. Maar er was films kijken. Films en series. En, wat voor liefde wordt daar, laten we zeggen, gepromoot? Nou... emotionele liefde, weet je wel. Ah. En ik luister dan ook naar Marco Borsato en zo. En al dat soort liedjes. Maar dat is allemaal emo. Hè? Je bent de mooiste, de beste. En als ik bij jou ben, bla bla bla. Maar dat is geen liefde. Dat is ik gericht. En toen ging ik steeds meer groeien in kennis van het woord. Dacht ik, maar de Bijbel heeft een heel ander soort liefde. Wat is dat dan? Nou, dat is heel nuchter, maar het is wel in woord en in daad. Het is keuzes maken. En ik dacht, voordat ik ging trouwen, dacht ik van ja, straks kom ik een vrouw tegen en dan ben ik helemaal gaan weg van. En dat is de mooiste van de wereld en daar ben ik de hele dag vol van en ze gaat zo mijn hele huwelijk door, weet je wel? Dacht ik. Ja, nu kan je erop lachen. Maar dat is dus niet zo. Ja, wordt opgenomen, ze weten het al lang. En er zijn van die momenten dat je denkt, ja jongens, hè? Dat heeft zij waarschijnlijk ook wel met mij. Maar het geldt voor alle relaties in de gemeente ook. Het is dat je kiest voor iets. En als je kijkt naar het boek Hosea, dan zie je bijvoorbeeld, dat zegt God tot Hosea, ga heen en bemin die vrouw. Heb die vrouw lief. Tot die mannen, zegt hij, mannen, heb uw vrouw lief. Nou ja, vul het maar in. De liefde is in Christus. Het is ook iets van God zelf. Het kan zelfs zo ver gaan dat de mensen dingen doen die hun eigen leven kosten. Vanuit de liefde, zelfs voor hun vijanden. Maar dat kan alleen door de Heilige Geest. Maar het kenmerk is dus de gezonde woorden bewaren, in geloofsvertrouwen en in de liefde die in Christus is. Oké. Okay. Volgende. Nou, die gezonde woorden, dat is het pand. Met alles wat erbij komt. In geloof en liefde. En ik had daarboven nog gezegd, uit Titus, stel hen daarom scherp aan de kaak, opdat zij gezond zijn in het geloof. Dat is Titus 1 vers 13. Dat is ook iets wat vandaag een beetje lastig is. Mensen aan de kaak stellen openlijk. Poeh, begin er maar eens aan. Maar goed, Paulus wil mensen gezond maken. En dat is het pand wat wij ook hebben ontvangen. Alleen moet je eerst iets van gezien hebben. Eerst iets gezien hebben van die genade van de Heer Jezus, van God. En de Heilige Geest die in ons woont, richt ons op dat wat we hebben ontvangen. Ja, mag ik daar iets uit 1 Korinthe voorlezen? Ik dacht vroeger altijd van ja, de geest is iets heel spectaculairs en er gebeuren allemaal bijzondere dingen en dat is het dan. En als dat niet gebeurt, is de geest er niet en zo. Nou ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren. God is soeverein in wat hij ook doet. Alleen, de algemene taak van de Heilige Geest in het leven van alle gelovigen is in 1 Korinthe 2 vers 12. En we hebben niet de geest van de wereld ontvangen. Nee, dat is ik, hè. Maar de geest die uit God is. En daarvan zegt hij in vers 10 dat die geest de diepten van God kent. En die diepten heb ik proberen uit te tekenen in het begin. En de geest hebben wij ontvangen opdat wij weten, de dingen die ons door God geschonken zijn. Dat is de Heilige Geest die in ons woont. Dat pand, de dingen die ons door God geschonken zijn. Gezonde woorden, die gaan over hem. Vandaag wordt veel gevraagd aan de geest in plaats van gedankt voor wat Christus gedaan heeft. Dat is echt zo. Er wordt voortdurend gevraagd aan de Heilige Geest. Ik heb zelfs samenkomsten meegemaakt dat ze bidden dat de geest wordt dat die neerdaalt of zo. Of stort uw geest uit of dat soort dingen. Nee, het is al gebeurd. En als er een lauwe staat is, dan moet je je daarvan bekeren. We hebben het ontvangen en daarom staat hier ook bewaar het. Mensen in de eindtijd moeten iets bewaren. Houd vast wat je hebt, zegt Openbaring 2. Ja? Er staat goede of voortreffelijke pand. En ik heb in mijn leven ervaren, ik hoop jullie ook, dat als je met elkaar spreekt over deze dingen, of als je een preek hoort, of een goed stuk onderwijs leest, of wat dan ook, of de schrift zelf natuurlijk, dat deze gezonde dingen, deze gezonde woorden, ons hele leven gezond maken. Dat kost wel even wat hoor. Dat kost jaren. We groeien steeds verder. Maar dwaling en verkeerde afwijkende leringen maken ons ongezond. Op de een of andere wijze worden we daardoor niet evenwichtig. En ik heb helaas meegemaakt dat al heel veel kennissen van mij en vrienden zijn afgedwaald. En sommigen doen ook helemaal nergens meer aan. Ik geloof er niet meer. Een maand geleden hoorde ik nog van een kennis van mij dat hij atheïst geworden is. Toen denk ik van, hé, hoe kan dat nou? Hij was altijd bezig met gospelmuziek en hij was altijd met de Bijbel bezig. En nu atheïst. Hoe komt dat? Ik kan niet in zijn hart kijken hoor. Maar een van de oorzaken is geen gezond onderwijs. En vooral met tieners en jongeren hou ik mijn hart vast. Want die krijgen heel vaak ongezond onderwijs op emotionele keuzes gebaseerd. Dus er wordt een sfeer gecreëerd en bekeken en voor. En er wordt iets gecreëerd en voorgesteld. Dat is het leven met de Heer. Dat is geweldig. Bam, bam. Nou ja, en dat is dus niet helemaal zo. Ja? Nou, de Heilige Geest woont in ons, volgende vers. En waarom moeten we dat bewaren? Want allen in Azië, dat is de, hoe heet dat? Dat betekent de wereld, Azië, betekent wereld. De hoofdstad was Efeze. Die mensen hadden zich van Paulus afgewend. Niet allemaal, want straks krijgen we nog een paar te zien die dat niet hadden gedaan. Maar in principe hadden ze dat allemaal gedaan. En dat is dus niet dat ze het christelijk geloof opgeven. Wel nee. Maar Paulus, gevangen om de Heer Jezus, voortdurend maar dat lijden, voortdurend maar scherpe dingen aan de kaak stellen en zo, kom op zeg. Wat is dat nou? Dat willen ze niet. En hij noemt dan twee mensen. En het typische van deze brief is dat er steeds tweetallen worden genoemd. En ik heb die eigenlijk een beetje onder elkaar gezet. En die drie tweetallen vormen, als het ware, de drie stappen naar beneden. En de eerste stap is deze twee. Phygelus en Hermogenes. Of Phygelus. Twee L's, zegt de HSV. Maar wat doen die? Die hebben zich dus afgewend van Paulus. Die zijn dus heel keurige christenen, nog steeds. Maar, zoals er vandaag velen zijn, hebben ze zich van hem afgewend uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Dat zegt ook 4 vers 10, Demas. Paulus zegt radicale dingen hoor. Toch? Maar de vraag is, willen we als gemeente daaraan gehoorzamen? Of zeggen we van, ja, maar dat was allemaal voor die tijd. En nou, daar moet je nu niet meer aankomen hoor. Vorige week was er een bepaald kerkgenootschap in het nieuws. Die hadden 2 jaar gestudeerd. Het was tot de conclusie gekomen dat de vrouw toch predikant mocht worden. Dan denk ik, ja, je kunt heel lang studeren, maar misschien ben ik heel simpel of zo. Maar het staat toch heel helder. Ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft of over de man heerst. En wat de mannen betreft, als ze een dienst uitoefenen, zegt hij, dan moeten ze dat doen met heilige handen, opheffing van heilige handen. Dat is net zo. Je kunt niet een bepaalde dienst uitoefenen als je niet onberispelijk bent. Nou, zeggen de mensen dan, ja, maar wie kan je dan tegenwoordig? Ik kan helemaal niemand meer vragen als oudste. Nee, ja, maar misschien is het wel zo erg, ja. Maar het is wel zijn onderwijs. En daar keren de mensen zich vanaf. En de tweede stap is in hoofdstuk 2, Hymenaeus en Philetus. Die gaan een stapje verder. Die keren zich niet alleen van Paulus af, maar die gaan ook tegen zijn leer in. Aha, dat is een volgende stap. Dat noemt hij ongoddelijk gezwets. Nou, even tussen haakjes. De taal die hij gebruikt is soms best wel fel, hè? Stel scherp aan de kaak, ongoddelijk gezwets, hun woorden, die woekeren voort als de kanker. Zo ongezond is dat, als je tegen de leer van Paulus ingaat. En in het geval van die Philetus en Hymenaeus, ze zeiden, ja, de opstanding heeft al plaats gehad. Je bent al in een geestelijk lichaam, dus je kunt hier op aarde doen wat je wilt, want ja, het lichaam dat is toch straks vergaan. Dus alles wat weer op deze aarde betrokken, en de hemelse positie van de gemeente wordt te grabbel gegooid. En de derde stap, en trouwens, Alexander de Kopersmid hoort nog even bij die tweede, daarvan zegt hij, hij heeft mijn woorden, of onze woorden, zeer tegengestaan, 4 vers 15. Dus het tegenstaan van Paulus, kijk, dat is de tweede stap van verval. En de derde stap is, dat zijn Jannes en Jambres, die twee tovenaars uit de tijd van Mozes, die vlak voordat het volk uit Israël werd verlost, zich tegen God verzetten, vlak voordat deze gemeente van deze aarde weggaat, zijn er veel Jannes en Jambres. En daar zegt Paulus over. Boze mensen en bedriegers, dat woord is tovenaars, zullen van kwaad tot erger voortgaan. Terwijl zij misleiden en misleid worden. Het openlijke verzet tegen God. Zoals een dominee uit Zeeland, wiens naam ik even kwijt ben, Klaas of zo. Die zegt van ja, God bestaat niet. He, Harry Kuiten, noem ze maar op. Openlijk verzet tegen de normen van God. Nou, dat is decline in het Engels. Achteruitgang. En dat is de situatie van vandaag, mensen. En ik heb hier in de gemeente een keer een preek gehouden over, op de gemeentedag over Nehemia. Dat zijn we natuurlijk al lang weer vergeten. Maar daar heb ik ook gezegd dat Nehemia, die gaat daar in zijn eentje, gaat hij daar een inspectie doen, in hoofdstuk 2, naar de puinhopen van de stad, Jeruzalem. Een stad die tot eer zou zijn, moeten zijn van de koning, was een volkomen puinhoop. Nou, vandaag, de gemeente die tot eer moet zijn van de Heer Jezus, waar zijn naam schittert, puinhoop. Maar wat doen sommigen? Ze gaan inspecteren, zeggen, ja, maar dit klopt niet, dit deugt niet. We moeten weer herstellen, we moeten het herstellen. Nou, dat is dus 2 Timotheus. Herstellen. Maar goed, in het boek Nehemia zie je ook dat gelijk een Tobia en hoe heet die andere vriend ook weer, die vijanden van Nehemia. Sanballat. Ja, dank je. Die gaan in hun vijandschap gaan ze steeds een stapje verder. Dat is heel boeiend om te zien. Ze beginnen dus met een beetje bespotten. Arf. En een van de laatste fases is dat ze hem uitnodigen in de tempel. Of dat ze hem uitnodigen in op een godsdienstig terrein. Dus ze gaan zich proberen te verzwagen met hem. Of te, hoe noem je dat? Op een vriendelijke toon. Nou, dat is deze tijd. Dus de tegenstand van de Satan zit hem hierin. Dat er in de gemeente mensen binnensluipen. Judas, hoofdstuk 1 vers 4. Judas heeft maar één hoofdstuk. Mensen sluipen binnen. En dat komt omdat wij niet wakker zijn, maar goed. En wat doen ze? Ze veranderen de genade van God in losbandigheid. Ja, losbandigheid. Vandaar hoor je overal, bijna overal. Ja, maar jongens, 2 mensen die van hetzelfde geslacht van elkaar houden. En die gewoon elkaar trouw blijven. Dat is toch, dat is er nou erg aan? Dat is toch niet erg? Dat moet toch kunnen? Of niet? Dat hoor je. Er is een hele beweging in ons land. Misschien wel eens van gehoord. Verscheurd heet dat. En die pleiten daar een beetje voor. En die zeggen ook voortdurend van ja, nee, maar dat staat in de Bijbel. Maar ja, dat kun je ook op verschillende manieren interpreteren. Niemand weet eigenlijk wat het betekent. En er zijn zoveel meningen, daar moet je ook niet druk om maken. Nou, dat is wat hier staat. Het afwenden van Paulus. Het verzetten tegen zijn woorden. En uiteindelijk het verzetten tegen God zelf. Ja? Hij zat in de gevangenis. Eentje kwam hem opzoeken. Volgende. Oh, barmhartigheid staat nog een streepje ertussen. Deze broeder, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Maar hij is het model, naast natuurlijk Timotheus en nog een paar anderen in het 4e hoofdstuk, die hem wel lief hebben. Die zich niet schamen voor hem. Die wel openlijk durven zeggen, ja maar luister, Paulus leert dat, dus dit geloof ik. Ja, ben je helemaal gek geworden, je bent ouderwets. Nee, dat is Gods woord, punt. Ja, dat is een Onesiphorus. En dat, die naam betekent nutdragend. Wat mooi is dat. Dus dat je nuttig bent voor de dienst. En Paulus werd door deze broeder verkwikt. We hebben het nodig, ik heb het ook al de vorige keer gezegd, dat we door elkaar verkwikt worden. Ja? Dat als je elkaar opzoekt, dat je niet alleen maar praat over koetsen, kalfjes en bla bla bla, maar dat je ook over de dingen praat van de Heer. Ik heb dan met een aantal mensen een bijbelstudiegroep bij mij thuis. 1 keer in 2 weken. En de laatste keer was ik nogal een beetje bedroefd. En, ze kwamen binnen en bla 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 over nou, van alles en nog wat. Na 3 kwartier zeg ik, nou, zullen we dan nu gaan beginnen? Ja, ik geef een stuk onderwijs en iedereen zit helemaal stil. Nou, klaar en dan gaan ze gewoon weer verder. En er wordt echt met geen woord over gepraat gewoon. Niks, nul. Ja, dan kan je die mensen ook verder misschien niet kwalijk nemen, want ik ben natuurlijk ook zo geweest. Alleen, je wilt graag van jongens, misschien. Maar nee. Dus ik werd daar niet zo door verkwikt eigenlijk. Maar gelukkig heb ik een vrouw met wie ik... Die verkwikt mij altijd weer. Ik haar niet. Maar, nee, grapje. Ik kom altijd thuis met hele verhalen. En dan zeg ze drie woorden en denk ik, oh ja, zo kan je het ook zien. Maar ja, de wijsheid, hè. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Hij zegt niks. Maar hij heeft zich ook niet geschaamd voor die keten. Dat betekent eigenlijk hier... Kijk, als je echt radicaal uitkomt voor de Heer Jezus, dan krijg je met lijden te doen. En wij leven nog in een landje waar het allemaal wel meevalt. Maar durf je ook je één te maken met die mensen die vervolgd worden? Of ga je dan ook de kuier laten nemen? Dan denk je, nou ja, de groeten. Thema's uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Nou, de wereld is ook heel aantrekkelijk en heeft ook heel veel leuke dingen. En als je zegt, ja, maar dat wil ik allemaal niet. Tja, dat kost misschien wel een stukje vervolging. Of dat mensen zeggen, ja, met jou ga ik dan liever maar niet meer om. Hij heeft mij ijverig gezocht en gevonden. Dat is het volgende vers. Ja? En ik probeer alles te lezen in het kader van dit thema. Hè? Dus de gemeente is in verval. Het huis is een plek geworden van vaten tot eer en oneer. Daar komen we straks nog op, hoofdstuk 2. Maar Rome is toch wel niet alleen historisch. Paulus zat toen in Rome, oké. Okay, maar nu vandaag de dag, in Rome is natuurlijk het hoofdstad... Of tenminste het Vaticaan, het zetelt in Rome. Maar Rome wordt de hoofdstad van het antigoddelijke rijk straks. Hè? De wereldregering, de wereldreligie. Rome wordt ook wel Babylon genoemd door Petrus. In het laatste vers van zijn eerste brief. En Rome is dus het godsdienstige systeem van vandaag de dag. Wat doen die? Ze zetten Paulus gevangen. Dag. Weg met die vent. Met zijn leer. Wordt totaal verknipt, verdraaid. Ongelooflijk. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, maar in dat hele verkeerde systeem waarin wij nu leven, ga ik voor die leer. Daar ga ik voor. Ja, ik schaam mij niet om daarvoor uit te komen. En het gaat niet alleen over de thema's die ik net noemde, maar er zijn nog veel meer dingen. Vooral het feit dat de gemeente hier niet op deze aarde hoort. Ik had een paar weken geleden een felle discussie op e-mail dan met een paar mensen die een bepaald boek hebben geschreven. En ik had een keer iets over gezegd in een toespraak, één zinnetje of zo. En hadden ze gehoord of opgepikt en dan kreeg ik er alles over me heen. Roy weet het wel, ik had het jou nog laten lezen. Maar waar ging het over? Het ging over, ja, toch een klein beetje van het Joodse, hè? Dat moeten we ook hebben. Daar moeten we ook mee meegaan. Dat is ook interessant. Daar moeten we ook ons mee bezighouden. Dat moeten we zelfs gaan uitvoeren. En ik zei dus, nee, gemeente is niet van deze wereld. Ja, nee, maar dit, ja, maar er staat... Nou ja, goed. Paulus die zegt tegen de Galaten van vaste tijden, dagen, maanden, neemt u waar, hè? Ik vrees dat ik mij te vergeefs voor u heb ingespannen. Ik zeg, kijk, ja, nee, maar het gaat natuurlijk over heidense feesten. Zei dus, nee, nee, nee. Die dwalen inderdaad proberen ons steeds op deze wereld weer te krijgen. Met onze ogen bezig te gaan en onze hart met godsdienst. Staat in de Bijbel, de Sabbat. Nee, je bent niet meer van deze wereld. Dat is de leer van Paulus. Maar ja. In Rome, lees eventjes de wereldreligie die straks komt. En nu al Laodicea, die geest, die lauwe geest. Die zegt van, ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb aan niets gebrek, het moet om mij gaan, het moet om mijn eer gaan, om mijn geluk. Om mijn identiteit, enzovoort. Nou, er zijn mensen die schamen zich niet voor Paulus en die zoeken hem op. Niet letterlijk natuurlijk, maar in hun Bijbel en in hun leven. En ijverig is weer hetzelfde als wat ik net zei, nauwkeurig onderzocht. Ik las een van de meest geweldige boeken die ik gelezen heb naast de Bijbel. De Bijbel staat natuurlijk mijlenver bovenaan, snap je wel. Maar die zei, we don't need truth, we need specific truth. Kun je het verstaan? We hebben niet alleen waarheid nodig, maar specifieke waarheid. En in het Oude Testament wordt het op talloze wijze getypeerd. Dat de gemeente niet van deze wereld is. In allerlei typen. Nou ja, simpel voorbeeldje is. Maar als Rut via Naomi bij Boaz terechtkomt. Naomi, Joodse vrouw, Boaz, heidense vrouw, wij, heidense mensen, Joodse Bijbel, weet je wel. En daar moet je wezen. En dan zegt Boaz, zegt, kom hierheen. Waar is de Heer Jezus nu?
In hemel.
En wat zegt hij? Kom hierheen. Wees bij mij. En dan zegt hij, eet. En dan staat er, en hij reikt haar dan aan, een groot koor en zo. En zij at en werd verzadigd en hield over. Nou, dat is een beetje een type van wat de gemeente is. Ze wordt gevoed ver boven dat wat de wet, want de wet zei, ja, laat wat liggen voor die mensen. Hè? Als ze aarde zoeken enzovoort, dat is de wet. De wet brengt ons wel zegen. Het is een tuchtmeester. Maar overhouden, verzadigd zijn, wel nee, dat was bij hem. Ja, dat zijn allemaal van die mooie dingen, hè? Toch? En Jozua, wat in het beloofde land strijd voert, dat is die plek die wij hebben, waar de Satan niet wil dat we zijn. Dus dat is ook met deze broeder. En hij was een uitzondering. En tenslotte, de laatste van vanavond. Paulus die zegt, mag de Heer een barmhartigheid geven in die dag. Dat is een wens. En omdat deze brief bijna geheel in het teken staat van verantwoordelijkheid, zegt Paulus, mogen de Heer. Hij weet natuurlijk wel dat deze Onesiphorus dat ook zal ontvangen. Maar het is nog een soort van wens. In die dag, dat is weer die dag. Dat is de derde keer dat ik het vanavond noem. Want die dag wordt openbaar wie er getrouw is geweest. Het gaat dus niet om je eeuwige positie of zo. Je eeuwige heil, je eeuwige zegening hangt niet af van jouw trouw vandaag. Zoals ook soms wel geleerd wordt helaas. Dat vandaag wordt geroepen, alleen de getrouwen worden opgenomen straks. Weet je wel, dat wordt echt geleerd vandaag. Nou, dan denk ik, wie zijn dat dan? Waar ligt de norm? Maar goed, nee, trouw heeft te maken met de heerlijkheid die Christus zal uitstralen in het Koninkrijk van God. Geloof heeft te maken met de eeuwige dingen. Met het vaderhuis, met hem gelijk zijn. Dat is allemaal door hij. Dat hoef jij niet te doen. Dat is door het geloof. Maar jouw trouw heeft toch wel degelijk een beloning, een kroon, weet je wel? Dat komt er wel. En dat is voor Onesiphorus ook weggelegd. En hoeveel diensten hij te Efeze heeft bewezen, weet jij zelf het best. Ja. Nou, Efeze, de hoofdstad van Azië, het model van de gemeente van God. Aan wie Paulus de hoogste zegeningen heeft geopenbaard. Aan die gemeente kun jij diensten bewijzen. Niet alle mensen natuurlijk, maar aan de gemeente. Aan dat lichaam van Christus. En ik doe dat vanavond. Anderen doen dat op hun manier. Maar de Heer weet dat. En een van de kenmerken van trouw is niet alleen dat je de leer en het gedrag en dat wat Paulus is, dat je dat in je opneemt, dat je daarvan een voorbeeld hebt. Maar ook dat je dus diensten bewijst in de gemeente. Dat je dat ook weer doorgeeft. Dat je daar ook weer een soort voorbeeld van bent. Zoals hij dat ook in hoofdstuk 4 zegt van de eerste brief. Vers 1 Timotheus 4, vers 15. Behartig deze dingen. Leef daarin. Want dat is het probleem. In mijn vertaling, leef daarin. Of wees in die dingen. 1 Timotheus 4, vers 15. Dus niet 2, maar 1 Timotheus. Dat betekent ook, mediteer over deze dingen, leef erin. Door alles wat ons afleidt, wordt het merendeel van ons denken, ons hart, wordt als het ware in beslag genomen door van alles en nog wat. Maar als je in die dingen leeft, ja, dan zul je ook merken, wat er ook achter staat, dat je vorderingen maakt. Geef acht op jezelf en op de leer, enzovoort. Volhard in deze dingen. Dus dat is onze verantwoordelijkheid, mensen. Ook van mij, ook van jou. En hoe meer wij vervuld zijn met de persoon van de Heer Jezus, hoe meer het effect heeft op ons morele leven. Laatst vroeg iemand aan mij, was het in een zaterdag, en zei van ja, mag je wat vragen, was na de les. Ja, ik in de gemeente zijn twee lesbische mensen en die gaan trouwen en dit en dat. Maar waar staat dat dan, dat niet mag en zo? Ik zeg nou, ik kan je wat teksten noemen, maar het gaat erom dat de Heer Jezus, Hij is de norm. In Hemzelf is de waarheid. Nou, kijk naar Hem. Hij is een bruidegom. Hij heeft een bruid. Hij heeft zijn leven gegeven voor de bruid. Dat is het model. Dat is de norm. Dus niet een bruidegom en een bruidegom of zoiets. Maar Hij is de bruidegom. En Hij heeft als het ware een, ja, hoe zal ik het zeggen, geestelijk alles in die bruid gegeven wat Hij heeft. Nou, toen was het helder voor haar. En dat geldt voor alle dingen. Als je meer van Hem vervuld bent, gaat het moreel, de dingen van goed en kwaad enzovoort, die gaan heel verfijnd worden in je leven. Je hoeft niet gelijk allemaal drie teksten op te zoeken, maar dan voel je het aan. Ja? Nou, van heilige roeping naar dienen in Efeze. Dat is van vanavond, voor vanavond denk ik wel, zo genoeg weer. Ik hoop dat jullie verkwikt zijn. En als er nog vragen zijn of opmerkingen, zou ik zeggen, voor de dag ermee.